Dit is een podcast van Kennisplatform Raam en Haas College.
Welkom bij Station Kiev, de Oost-Europa-podcast van Kennisplatform Raam en Haas College. Van de repressie vanuit Moskou en Minsk tot de vrijheidsstrijd in Tbilisi en natuurlijk Kiev. Wij nemen je mee naar de verhalen achter de headlines. In deze aflevering de Baltische Staten. Steeds vaker vliegen Oekraïense drones Estland, Letland en Litouwen binnen.
Such drone incidents on NATO's eastern flank show Russia's dangerous and reckless actions.
Hoe bang zijn ze daar voor oorlog nu er regelmatig luchtalarmen loeien en burgers en politici dekking moeten zoeken? Wat zijn de politieke gevolgen en waarom worstelt de NAVO met een reactie? Ik ben Thomas van Zijl, naast mij de vaste co-host van de show Oost-Europa-kenner, historicus, journalist Hubert Smeets. Fijn dat je er bent.
Dank je zeer.
Je hebt zowaar de hitte goed kunnen verdragen, ja, of niet?
Nou, redelijk. Dus ik hoef niet meer met vakantie.
Ah, wij komen wel langzaam in vakantiesfeer. Dit is voor de zomerstop eventjes de laatste Station Kiev. Jij wilde aftrappen met een andere, ja, mag ik het vakantieganger noemen?
Dat dachten we even. Met de president van Belarus, Alexander Lukashenko, die ineens verdwenen was nadat hij ingebonden had en toegegeven had aan Zelensky. Zelensky had gevraagd om de stekker te trekken uit een aantal elektronische apparaten die op Belarusisch grondgebied zijn gestationeerd en tot doel hebben om Russische Shahed-drones te geleiden naar het doelen in Oekraïne.
Dat zijn die signaalversterkers?
De signaalversterkers, een soort van routers zou je ze kunnen noemen. En Zelensky had gezegd van als jij het niet doet, Lukashenko, dan doe ik het wel voor je. En daar heeft Lukashenko toen vervolgens toch op ingebonden onder het motto van nou ja, ik wil eigenlijk niet in de oorlog betrokken worden. En vervolgens verdween hij. Was hij ineens van de radar en dachten mensen dat hij met vakantie was. Maar hij bleek bij Poetin te zijn. Afgelopen weekend is hij daar 5 uur volgens de officiële verklaring van de Wit-Russische regering, 5 uur in conclaaf geweest, achter gesloten deuren in het vakantieverblijf Valdai van Poetin, dat is in de buurt van Novgorod, ten zuidoosten van Petersburg. En daar zouden ze gesproken hebben. Wat daar besproken is, volstrekt onduidelijk.
Want de afgelopen dagen, weken, ging toch het verhaal dat Poetin, Lukashenko, Belarus steeds meer die oorlog in wil trekken.
Ja, omdat via Belarus hij Kiev weer zou kunnen aanvallen vanuit het noorden. Dat heeft hij ook geprobeerd in 2022. En Belarus ook, dat is meer het onderwerp van vandaag, een buurland is van 2 van de 3 Baltische landen, Estland en Letland en Litouwen. Dus de gedachte was dat hij daar misschien onder druk gezet zou worden door Poetin om Belarus in de oorlog te laten zuigen. Of wat gebeurd is, weten we niet. We weten alleen dat Lukashenko vertrokken is richting Peking. En daar met Xi de strategische banden heeft aangehaald. En daar heeft ook de Chinese leider Xi gezegd dat hij de soevereiniteit van Belarus ten volle erkent. Kan je alles van denken, maar het lijkt erop ook, het zou een van de twee verklaringen kunnen zijn, dat Lukashenko niet heeft toegegeven aan Poetin en dus een eigen positie toch wil houden.
En dat is verrassend, denk ik. Of nou, staat hij sterker dan we dachten?
Hij staat sterker als het waar is dat China zijn banden met Belarus verder wil aanhalen. En als Xi meent wat hij zegt, namelijk dat Belarus een onafhankelijk land is en dus niet zomaar kan worden opgezogen door de Russische Federatie in die zogenaamde Uniestaat die formeel papier bestaat, maar in feite niet. Dus het zou kunnen zijn dat Lukashenko weer een van zijn vele trucjes heeft uitgehaald afgelopen weekend en Belarus weer een klein plekje op de kaart heeft gegeven van de Europese politiek via Peking.
Als je in Belarus bent, dan is het maar een vloek en een zucht verder en je zit in de Baltische Staten. Daar gaan we het over hebben met onze hoofdgast van vandaag. Defensie-expert verbonden aan de Universiteit Gent en het Egmond Instituut. Onlangs ook een boek verschenen met de onomwonden titel Komt er oorlog? En 33 andere vragen over defensie. Michelle Haas, welkom. Goed dat je er bent.
Dankjewel voor de uitnodiging.
Van een afstandje, want vanuit Gent, maar van oorsprong, van origine een Nederlandse. Reservist wel bij het Belgische leger, dus ben jij dan vooral Belg?
Nee, ik heb een Nederlandse nationaliteit, maar je kan met een EU-nationaliteit reservist worden in het Belgisch leger. Dus jullie kunnen er ook nog voor kiezen.
En waarom heb jij ervoor gekozen?
Ja, ik woon hier dus sinds mijn 18e, dus dat is al 11 jaar. En ik doe dus onderzoek naar defensiebeleid, defensie als organisatie. En ik moet zeggen dat ik zo betrokken ben ondertussen ook wel bij het Belgisch systeem, zowel politiek als defensie. Dus Ja, ik heb er wel over getwijfeld. Maar omdat ik België zo goed ken en Defensie ook van binnenuit, gekozen voor België. Maar goed, we zitten een beetje in hetzelfde bootje. Dus ik doe ook mee voor Nederland.
Ja, en we gaan het niet zozeer over het Belgische systeem hebben als wel over de Baltische Staten. Ben jij daar recent nog geweest?
Ik kom daar regelmatig voor mijn onderzoek. Dus ik doe onderzoek naar hoe Europese staten hun defensiebeleid hebben aangepast sinds die grootschalige invasie in Oekraïne. En natuurlijk evolueert dat de hele tijd. En de Baltische Staten zijn gewoon een heel interessante regio om te onderzoeken. Ik was er nu meest recent voor een conferentie, de Latin America Conference. Het is eigenlijk een soort kleine Munich Security Conference. En ik ben ook visiting fellow aan de Baltic Defense College. Dus dat is gelegen in Tartu, in een van de top 3 steden van Estland. En eigenlijk na die conferentie ben ik doorgegaan als reservist voor een NAVO-oefening in Finland. Joint Resolve was dat. Dat is eigenlijk een van de grootste, misschien de grootste, operationele NAVO-oefening. En die vond dan plaats in Finland. Dus ik was daar als political advisor, subject matter expert heet dat dan. Dus meedoen aan die operationele oefening.
Hoe verliep die NAVO-oefening in Finland? Want als je daar min of meer in functie bent, dan ben ik wel benieuwd wat je daarvan meekrijgt en hoe dat in zijn werk gaat.
Ja, ik ga mij beperken tot de publieke informatie natuurlijk die de Baltic Defense College zelf ook daarover communiceert. En dat is vooral, we doen daar veel NAVO-landen mee. Dus ik denk met misschien 14, 15 landen. Het gaat vooral over samenwerking tussen die verschillende staten. Dus het operationele gaat natuurlijk over hoe bijvoorbeeld nationale wetgevingen ook botsen op bepaalde doelstellingen vanuit de NAVO. Het is heel complex natuurlijk. Dus er wordt echt wel geoefend op hoe je die capaciteiten ook op elkaar kan afstemmen. Vrij realistisch. Hè? In zo'n oefening krijg je bijvoorbeeld continu ook injects, heette dat dan. Dus er is eigenlijk een heel grondig scenario uitgeschreven, uitgedacht. En dan wordt dat de hele tijd verstoord. En dan moet het training audience, dus dat zijn eigenlijk militairen in opleiding. Dat, in dit geval zijn dat vooral majors en kolonels niveau ongeveer. Die moeten dan daarop zien te reageren. Dus je zit met meer dan 200 deelnemers in een situatie waarin je echt die oefening, echt een bepaald oorlogsscenario vanuit operationeel level moet gaan coördineren. Dus dat is dat is heel interessant. En ik denk dat een van de belangrijke lessen die ik er wel uithaalde is bijvoorbeeld dat strategische communicatie heel belangrijk is. Dus dat je eigenlijk binnen het informatiedomein zorgt dat je binnen de NAVO eenheid hebt. En dat is niet enkel een uitdaging in het geval van de escalatie. Dat is nu ook al een uitdaging.
Ik wil u niet verleiden tot landverraderlijke uitspraken. Maar 3/4 jaar geleden was er ook in de Baltische landen een NAVO-oefening waarbij 10 Oekraïnse dronepiloten, zittend in een tentje, zo stel ik me voor, in staat waren om binnen een halve dag 100 NAVO-manschappen, man-vrouw, uit te schakelen in een oefening. Hetgeen grote verontrusting veroorzaakte bij de NAVO, omdat het aangaf hoe ongelooflijk geavanceerd Oekraïne inmiddels bezig is en hoeveel de NAVO nog te leren heeft. Is er afgelopen 3/4 jaar een beetje vooruitgang geboekt?
Dat denk ik wel. Ik denk dat er ook een soort mindshift is gekomen dat Oekraïne geen probleem is, maar de oplossing voor Europese afschrikking en Europese verdediging. Gewoon omdat we niet kunnen bijbenen. En ik denk ook niet dat Europese staten dat op dit moment volledig moeten doen. Je moet wel een beetje mee op die innovatieflow kunnen gaan. Maar dat kan nooit op hetzelfde niveau gaan als Oekraïne en Rusland op dit moment. En Oekraïne is daar gewoon heel sterk in. Dus deze oefening was niet op tactisch niveau, dus meer vanuit het operationeel niveau. Maar de vooruitgang is geboekt al, we gaan het er straks over hebben natuurlijk. Is het voor Baltische Staten, waar een heel hoge dreigingsperceptie is, toch nog heel moeilijk om te reageren op die drones.
Laten we dat niet doen, want die demarrage van Oekraïne heeft vooral plaatsgevonden op het vlak van de drones. De hele wereld kijkt naar Oekraïne en wat daar tot stand gebracht is. Maar de laatste maanden vliegen er ook steeds vaker drones het luchtruim in van de Baltische Staten. Daar storten ze ook neer, worden ze soms ook neergehaald. Dat gebeurt al langer, sinds het begin van de oorlog, maar het is de afgelopen tijd wel steeds vaker aan de orde. Hoe komt dat? Waarom neemt dat toe?
Ja, dat heeft vooral te maken met de dronecampagne, de aanvallen eigenlijk, die Oekraïne voert op energiedoelen en militaire doelen wat dieper in Rusland. Dus we zien sowieso dat die strategie een beetje veranderd is. Dus een van de zaken is meer die deep strikes door middel van drones onder andere. Bijvoorbeeld ook de mid-range campaign die we zien op vlak van logistiek. En de Krim, dat is dan weer een gelijkaardige ontwikkeling. Maar dus die long-range campaign om vooral de Russische oorlogseconomie te raken. Dat is eigenlijk een manier van Oekraïne om te proberen de kost voor Rusland te verhogen. En Rusland wil eigenlijk, gebruikt die campaign en gebruikt die ontwikkelingen om ook de kost voor de NAVO weer te verhogen. Namelijk door die Oekraïnse drones door die te disrupten en richting de Baltische Staten te sturen. En ook te zien hoe wordt daar dan op gereageerd. Dus ze combineren dat dan ook nog eens met een verhaal dat ze zeggen, kijk, de Baltische Staten, zij openen eigenlijk hun luchtruim voor Oekraïne om mee te doen met die oorlog. Dus je ziet dat het eigenlijk ook te maken heeft dus met die Oekraïnse campagne richting die doelen in Rusland. En Rusland die er dan voor kiest om die drones, om die drones te verstoren en terug te sturen richting Baltisch grondgebied. En dat veroorzaakt wel wat frictie.
Ook binnen die Baltische landen, want er zijn al ministers om afgetreden. Het is niet een helemaal onsuccesvolle afleidingsmanoeuvre van de Russen.
Nee. Tegelijkertijd, ik zag vandaag van de week een interview van de Estse minister van Buitenlandse Zaken, die ook zei, die ook wel duidelijk communiceert van, we zijn niet blij met die drone-incursies, maar het is het waard. Dus het kan ook de Baltische staten en een bevolking in hun perceptie juist versterken. Maar dat hangt heel erg vanaf inderdaad hoe politiek ermee omgaat. Dat zag je ook bij de incursies in West-Europa bijvoorbeeld, waar er in België bijvoorbeeld ook wat drone-incursies zijn geweest, maar waar het vooral leidde tot, scepticisme ten opzichte van de overheid. Dus het hangt ook vanaf hoe de politiek ermee omgaat, maar je ziet dat de staten gewoon best wel zoekende zijn in hoe moet je hierover communiceren. Wanneer ga je het luchtalarm laten luiden of wanneer ga je een sms uitsturen? Dus, en daarin zijn er inderdaad bijvoorbeeld in Letland, heeft dat wel tot een politieke crisis ook geleid.
Ja, laten we daar even naar luisteren, want daar is de regering gevallen en dat klonk zo.
So Latvia has a new government and I'm the new prime minister, but nothing changes. Security remains number one issue and number one matter of this government.
Nieuwe regering, maar verder niks veranderd, wordt hier gezegd. Michelle, waarom liep dit met name daar zo hoog op?
Ja, ik ben geen expert in de politiek van de Baltische Staten. Dus ik heb ook rondgebeld naar wat collega's in Letland. En die vertelden me ook sowieso wel dat de regering een beetje eclectisch was. Er was al een soort van onzekerheid ook binnen die regering. Omdat het ook een beetje een soort ideologische cocktail was van de verschillende partijen. Dus er was ook al frictie. Wat was er gebeurd? Dus de Letse premier had de minister van Defensie ontslagen omdat er slechte reacties zouden zijn gekomen, ontoereikende overheidsreactie op die drone-incidenten. Je had namelijk burgers die ook hadden gezegd van kijk, we hebben eigenlijk veel te laat bepaalde noodmeldingen gehad op onze telefoon. Nadat er een drone was neergestort, ik denk dat het pas een uur of een paar uur later, ik weet het niet exact, dat die burgers die melding kregen. Dus het vertrouwen in de overheid en de reactie van de overheid daalde wel. En toen kreeg je een partijpolitiek verhaal natuurlijk. Hè. Dus als de minister wordt ontslagen, dan wordt de druk ook verhoogd op de partij van de premier.
Want de progressieve minister stapte op en daardoor vond de progressieve partij dit kabinet niet meer te handhaven?
Ik denk het, ja. Er kwamen ook verkiezingen aan. Ik denk dat het in oktober is. Dus ik denk politieke frictie die dan door dit incident uitliep in een crisis. Dus,
ja, is Letland ook wel een van de, misschien wel het ingewikkeldste Baltische land. De Russisch-talige minderheid is daar vrij groot. Is ook gelokaliseerd langs de grens met Rusland, waar die drones ook neerkomen. En daar is de nationale politiek, als het gaat om onderwijs en als het gaat om de steun aan Oekraïne, niet heel erg gebaseerd op een consensus met die Russisch-talige minderheid. En dat leidt ertoe, in dat gebied, daar heeft Platform Raam onlangs ook over geschreven, Jelle Baartmans, een van onze mensen, is daar op bezoek geweest in dat gebied bij de Russische grens. Uh-huh. En die heeft er toch wel waargenomen dat door die nabijheid en door die droneaanvallen en die alarmsituaties, de economie daar een beetje op zijn gat ligt. Ja. Een economie die heel erg gericht is op toerisme. Die heel erg gericht was op industriële samenwerking met het oude Rusland. En daar is dus met andere woorden de behoefte om solidair te zijn wat minder groot dan in de grote steden of aan de kust.
Het is ook goed om eventjes verder uit te diepen dat we die Baltische Staten altijd de Baltische Staten noemen. En dan komt er zo'n trits van drie landen. En dat is het dan voor ons.
Ja, dat is
niet kenners. Gelukkig zit ik naast Hubert Smeets. Nou, die gaat dat nu voor eens en voor altijd veranderen.
Ik ben geen groot kenner. Zoals ik al zei, Jelle Baartmans die weet er meer van. Dus lees vooral zijn stukken op Platform Raam. Maar Estland, Letland en Litouwen, dat zijn drie landen met drie verschillende talen. Daar begint het al. Die niet allemaal Slavisch zijn, maar één Fins-Hongaarse taal. Een taal die Slavische elementen heeft, Scandinavische elementen heeft. Het Lets en het Litouws, wat meer Slavisch op Pools gericht is, maar ook niet 100%. Dat is één. Twee, in die drie landen is de stedelijke cultuur heel verschillend. Riga is dé grote stad. Riga is een Russisch-talige stad, waar de meerderheid van de bevolking als eerste taal heel lang het Russisch heeft gehad. Estland en Letland zijn landen met grote Russisch-talige minderheden. Litouwen veel minder. Litouwen heeft een hele lange traditie van verzet tegen de Russische overheersing. Die hebben tot begin jaren 50 zijn er partisanentroepen actief geweest tegen de troepen van Jozef Stalin. Dat is in Letland en Estland iets minder geweest. Maar Letland en Estland is weer onderworpen geweest eind jaren 40, begin jaren 50 aan een gewoon, je kan het niet anders noemen, etnische zuivering. Stalin heeft toen, wat hij ook deed met Polen, wat hij ook deed met Ingoesje, Osseten, Krim-Tataren, Tsjetsjenen, et cetera. Die heeft daar op grote schaal Estlandse en Letlandse intellectuelen gedeporteerd naar Siberië om de vrijkomende huizen vrij te maken voor Russische immigranten. En die zijn er altijd gebleven. Voor de autochtone bevolking zijn die Russisch-talige immigranten, hoewel ze al 2, 3, 4 generaties daar zitten, eigenlijk toch nazaten van deze etnische zuivering. En dat leidt tot op de dag van vandaag tot ongelooflijk veel spanningen die met grootste moeite kunnen worden gemitigeerd.
Even voor goede orde, dat zijn dus interne spanningen. Dat heeft nog niks te maken met...
Dat zijn interne spanningen. Dus in Estland en zeker in Letland is er een hele strenge taalwet. Je krijgt pas stemrecht wanneer je Lets spreekt. Nou, die Russisch-talige minderheid heeft altijd gedacht dat de Russische taal de belangrijkste taal ter wereld is. Zoals Pushkin de belangrijkste dichter is ter wereld. Dus die hebben nooit de behoefte gehad om dat Lets te leren, of dat Ests te leren, of dat Litouws te leren. En die worden nu eens geconfronteerd met beperkingen van hun burgerrechten. En ja, dan is het heel simpel te zeggen, dat komt omdat wij Russisch spreken. Zie je wel, ze zijn allemaal Russofoben. En dat zijn interne spanningen. In de jaren 90 heeft de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken, Max van der Stoel, heel erg zijn best gedaan om die wetgeving in de Baltische landen zo in te richten dat er geen taalstrijd zou ontstaan. En dat is toen ten dele gelukt. Maar door de oorlog in Oekraïne is de druk van de ketel geraakt en zijn die nationale spanningen weer opgekomen, omdat die Russisch-talige minderheid ook er niks aan doet om te integreren. Dus dit heel simpel voorbeeld. Er is een Russisch-talige Europees parlementslid geweest die op de loonlijst stond van de FSB. Ja, dan moet je niet verrast opkijken wanneer je Letse buren zeggen van al die Russisch-talige, die zijn niet helemaal te vertrouwen. Dus dat komt van twee kanten. Maar het is een heel groot probleem en dat gaat ook een groot probleem blijven. Bijvoorbeeld omdat in het onderwijs, waar nu alleen nog maar in het Lets wordt gedoseerd, een grote groep kinderen achterblijft. Omdat die thuis Russisch spreken. En dus eigenlijk de lessen wiskunde nog niet kunnen volgen. Maar er moet niet te veel mondelinge uitleg komen. Ja. Dan haken ze af. En dat doet de Letse regering ook wel wat aan. Maar het is niet bevorderlijk voor de consensus.
Even heel iets anders, hè? Maar los van interne spanningen of oorlogsdreiging, als je een eerste entree zou willen maken, waar zou je als eerste naar op vakantie gaan?
Om
die Baltische Staten te leren kennen?
Litouwen zou ik toch als eerste doen.
Want?
Het is dichtst erbij. Er zijn twee hele mooie steden.
Nou, avontuurlijk.
Drie hele mooie steden. Vilnius, Kaunas en Klaipeda. Het oude Duitse Memel. Je kan ook een beetje naar Rusland kijken. Over de Memel. Dan zie je namelijk Kaliningrad. Daarover later meer. En daar is die spanning wat minder groot. Dus je, als je daar Russisch spreekt, omdat je geen Litouws spreekt, dan word je net iets minder scheef aangekeken dan in Letland.
Kom jij tot hetzelfde lijstje, Michelle?
Ik ben best wel Estland-fan, moet ik zeggen. Dus,
ja, vanwege Tallinn waarschijnlijk.
En ik spreek geen Russisch, dus zo'n voordeel heb ik niet nodig. Maar inderdaad, de Baltische staten zijn echt geen homogene entiteit. Doet me denken aan toen ik op een gegeven moment wat interviews had met onderzoekers uit die staten. Op een gegeven moment zei iemand uit Letland de Esten die zijn gewoon half Fins. Hè, die vallen ook een beetje onder hun paraplu ergens. En de Litouwers die zijn gewoon Pools. En ik vroeg, wat zijn jullie dan?
Hoor, Litouwen.
Ik zei, wat zijn jullie dan? Wij zijn Lets. En wij zijn Lets. Oh, oké. Okay. Dus zo zie je toch. Nou, en bijvoorbeeld ook als je kijkt naar de Baltische defensiesamenwerking, is best wel beperkt. En er zijn niet echt Belgische veiligheidsstrategieën. Hè? Ze kijken bijvoorbeeld ook vaak naar de Benelux. Van hoe hebben jullie dat opgebouwd? En dat wordt ook een beetje gezien als inspiratie op vlak van defensiesamenwerking. Dus ja, zij hebben inderdaad grote verschillen intern ook.
Er is wel in die landen sprake van dreiging van een nieuwe realiteit. Luister maar.
Tai nauja realybė, prie kurios valstybė privalo prisitaikyti greitai ir atsakingai. Karas yra daug arčiau nei bet kada.
Dit is de premier van Litouwen die zegt dat er inderdaad sprake is van een nieuwe situatie waar we mee om moeten leren gaan, dat de oorlog dichterbij is dan ooit. Je gaf net al aan dat de bevolking graag goed, correct op de hoogte gehouden wil worden. Hoe voelen zij die dreiging?
Ja, nou, die groeit inderdaad wel. Ik denk wel dat ook in hun perceptie die oorlog dichterbij komt. Ze hebben natuurlijk een heel andere perceptie sowieso dan wij. Ik denk, vanaf 2014 was er daar al meer sense of urgency, dat die Russische agressie echt wel aan het toenemen was en dat ook een impact kon hebben op hen. Nu bijvoorbeeld een van de vragen die in Estland leefde destijds was, is Narva next? Dus is het stadje Narva de volgende? Maar dat werd dan ook, dat was dan deel van het maatschappelijk debat, maar uiteindelijk werd dat vanwege NAVO-lidmaatschap toch ook weer niet heel serieus genomen. Nu is dat wel echt anders sinds 2022 en zeker nu ook nog eens als je merkt dat dat het met bijvoorbeeld die drones toch echt dichterbij komt. Dus het is een combinatie van hogere dreigingsperceptie in de staten. Voor een deel ook wel angst en onzekerheid, denk ik. Want we denken soms van, oh, die staten zijn heel weerbaar. Maar ook in een staat als Litouwen, waar ze dan voor het eerst een shelter alert hebben gehad, hè, in hun recente geschiedenis. Ook daar hebben heel veel mensen dan de vraag gesteld van, wat moet ik dan doen? Moet ik dan direct, moet ik dan echt onderdak gaan? Of moet ik echt gaan schuilen?
Maar dat NAVO-lidmaatschap dat er al is sinds begin van deze eeuw, dus dat is eigenlijk al best een flinke periode, dat doet daar weinig aan af. Ze voelen zich daardoor niet onderdeel van een groter geheel, beter beschermd?
Voor een groot deel wel, maar ik denk een van de grote risico's voor de Baltische Staten is wanneer de NAVO daar daadwerkelijk met genoeg materieel en steun kan komen. Dus dat maakt hen natuurlijk ook zeer kwetsbaar als je kijkt naar NAVO-grondgebied. Er zijn daar wel wat NAVO-troepen, maar dat is eerder symbolisch om eigenlijk een soort reactie binnen de NAVO teweeg te brengen. Vandaar dat het ook wel eens een beetje nerveus kijken is naar wat de Amerikaanse troepen daar bijvoorbeeld gaan doen. Dus ik denk dat omdat die Baltische Staten ook zodanig klein zijn, hebben zij ook niet echt strategische diepte bijvoorbeeld. Dus als je kijkt naar de invasie in Oekraïne, in principe is Rusland in staat om de Baltische Staten eigenlijk op heel korte termijn te overrulen. Dus dat maakt ze natuurlijk wel kwetsbaar. En ook omdat de NAVO voor een deel wel in wat crisis zit, is de geloofwaardigheid van die artikel 5 natuurlijk ook geschaad.
Is er vertrouwen in Trump, in de landen waar je geweest bent? Of is door de komst van Trump in Washington dat vertrouwen juist afgenomen en nemen de zenuwen daardoor toe?
Ja, goede vraag. Ik denk voor heel veel van die staten, voor wie NAVO-lidmaatschap echt een soort historische overwinning is geweest, zijn ze natuurlijk een soort van eindeloos dankbaar ook richting het Westen en ook richting Amerika. En heel erg transatlantisch gericht ook, in die zin, als het gaat over hun veiligheid. Maar die onzekerheid neemt wel echt toe. En bijvoorbeeld, om dan even naar Finland te gaan, waren er wel verschillende surveys recent, die volgens mij was het minder dan 20% van de Finnen die gelooft dat Amerika een Europese staat die aangevallen zou worden door Rusland te hulp zou schieten.
Minder dan 20%.
Ja, dus het grootste deel. En Finland kan het voor een deel ook veroorloven, omdat zij echt een beetje gericht zijn op het idee van wij kunnen het eigenlijk zelf, moest het nodig zijn. En daar gaan ze niet zo snel testen. In de Baltische Staten denk ik, het is voor hen echt een evenwichtsoefening. Want je wilt niet Amerika volledig wegduwen. Maar aan de andere kant is er natuurlijk veel kritiek. Wat ik bijvoorbeeld merkte op die Leonard Mary Conference, was dat vorig jaar was het nog veel diplomatischer. Was bijvoorbeeld Whitaker ook, dus US ambassador voor NATO. Nu was het taal veel harder. Dus er zijn allemaal ministers van de Baltische Staten en grote onderzoekers en journalisten. En nu was het wel echt duidelijker van, ja, wat is jullie plan? Geef ons een tijdsplan. Gaan jullie echt ons nog te hulp schieten? Was een vraag die direct werd gesteld aan de Amerikaanse vertegenwoordiger. En die heeft daar eigenlijk niet echt heel direct op geantwoord. Dus je ziet dat de taal ook wel wat verandert.
Dus de vraag, wanneer grijpt NAVO in? Onder welke paraplu vallen wij? Dat is niet helemaal beantwoord.
Ja, het hangt natuurlijk af van de verschillende scenario's. En in die zin is het moeilijk om in die hybride oorlogsvoering te weten van wanneer gaat iets boven die artikel 5 grens vallen. We hebben nu in die drone incidenten bijvoorbeeld ook al fysieke schade gezien. Ook al geen dodelijke slachtoffers, maar wel mensen die ook verwond zijn geraakt. Dus wanneer ga je over die grens heen? En ik denk, daarin is wel wat onzekerheid. Tegelijkertijd, er liggen NAVO-verdedigingsplannen die uitgedacht zijn. En daar kunnen Baltische Staten natuurlijk ook wel op opbouwen. Maar aan de andere kant zien we nu dat de Verenigde Staten binnen die planning eigenlijk capaciteiten weghalen die Europa dan weer moet toevoegen. Dus daarover veroorzaakt wel wat frictie. Wat ik ook wel merkte de afgelopen jaar, denk ik, is dat er meer het verhaal ook wordt gebracht van kijk, ook al is er bijvoorbeeld binnen Europa zelfs geen consensus op een gegeven moment, wij als Noord- en Baltische Staten en Polen en hopelijk Duitsland, hè, wij gaan ons echt wel zelf verdedigen. Dus als die consensus er dan niet is, dan doen we het zelf. En ze communiceren bijvoorbeeld ook meer over, ja, ook soms iets meer andere taal als het gaat over, ja, we hebben bijvoorbeeld wel strategische diepte als we Sint-Petersburg kunnen raken. Wij investeren in afstandsraketten.
Wat bedoel je precies met strategische diepte? Ik ben nieuw in dit vak.
Strategische diepte, ja, dat is dus als je in een scenario wordt aangevallen, dat je je eindelijk tot een bepaald punt kan terugtrekken en kan herorganiseren en dan vanuit een frontlinie kan gaan verdedigen. Maar als je een heel kleine staat bent, dan heb je eigenlijk geen diepte om op terug te vallen. En dan is eigenlijk al jouw logistieke hubs bijvoorbeeld, zijn ook allemaal kwetsbaar. Rusland heeft heel veel strategische diepte. Maar merk nu dus ook dat het zelfs kwetsbaar is op punten dat zij nooit hadden verwacht dat zij luchtafweer moesten zetten, omdat Oekraïne heel ver in ver kan raken. Maar dus als je een kleine staat bent, dan heb je geen diepte om op terug te vallen en dan zijn eigenlijk al je logistieke toevoerketens zijn kwetsbaar.
Nu we toch de landkaart moeten uitrollen, Hubert, komen we ergens Kaliningrad tegen?
Nou ja, dat is de krankzinnige loop der geschiedenis van de afgelopen 85 jaar. Rusland heeft een heel klein stukje Baltisch grondgebied in handen.
Een exclave.
Een exclave, ja. Dat heet Kaliningrad. Dat wordt omringd door Litouwen ten noorden en Polen ten zuiden. En er is een hele kleine strook tussen die exclave Kaliningrad en Belarus. En die noemen ze de Suwalski Corridor. En dat is een gebiedje wat eigenlijk in een dag te rijden is door een tank die niet zo hard gaat. En daar is dus heel veel zorg. Dat is één. Twee, Kaliningrad heeft toch ook wel een redelijke strategische ligging aan de monding van de Oostzee. En Oostzee is, dat hebben we het nog niet over gehad, maar is een buitengewoon belangrijke vaarroute voor de Russische schaduwvloot die olie vervoert. 50% van de Russische olie wordt vervoerd naar de wereldzeeën via de Oostzee.
Gaat worden aangepakt, hè? Of geloof je dat niet zo?
Nou, de Nederlandse regering is erachter gekomen dat er iets moet gebeuren. En ja, die zeggen nu dat ze iets gaan doen.
Ja.
Dus we kunnen rustig gaan slapen.
Precies.
Dus nu Karamans actief wordt. Maar de Russen die hebben daar iets minder vertrouwen in Karamans. Dus die blijven die Oostzee gebruiken. Dat kleine stukje Kaliningrad is heel mooi gesitueerd om daar een oogje in het zeil te houden. Zwaar gemilitariseerd. Daar wonen geen oorspronkelijke bewoners. Ja, ik overdrijf natuurlijk heel erg nu, omdat daar al 85 jaar Russen wonen. Maar het zijn allemaal Russen die daar ook zijn komen wonen. Dus dat is een gebied wat enerzijds heel makkelijk te besturen is, anderzijds heel moeilijk. Dat voert te ver. Maar als daar iets gebeurt, een provocatie, van welke kant dan ook, dan zou dat een casus belli kunnen zijn voor Rusland, om eens te kijken of ze die Suwalski-corridor, zoals dat heet, een beetje kunnen gaan treiteren. Laat ik het zo zeggen. Ze hoeven niet meteen binnen te vallen, maar ze kunnen wel wat dingetjes doen. Misschien zie ik het helemaal verkeerd, maar dat kleine stukje waar een miljoen mensen wonen, waar alle Duitse naambordjes zijn vervangen door Russische inmiddels, waar alle gebouwen ook zijn vervangen, behalve die van de SS, daar zit nu de FSB. En die van de Gestapo, daar zit nu het politiebureau in Kaliningrad. Voor de rest is alles nieuw. Dat kleine gebiedje kan er wel een cruciale rol gaan spelen.
Ja, Hubert durfde zich af te vragen of hij misschien verkeerd zag. Ik denk niet dat hij naar mij wees, maar naar jou, Michelle. Zag hij het verkeerd of niet?
Nee, zeker niet. Het is echt een kwetsbaarheid voor de NAVO. Ook over die toevoer waar ik het net over had. Dus een van die, om het toch een beetje defensie te maken, dat is het A2AD strategy, dus anti-access area denial. Dus eigenlijk dat je probeert je tegenstander buiten een gebied te houden, of in ieder geval een soort van zijn bewegingsvrijheid te beperken. Dat komt ook terug in die NAVO-oefeningen, die NAVO-plannen die er zijn. En omdat Rusland daar dat gebied heeft, heb je natuurlijk een heel cruciaal punt om vanuit daar met raketten en luchtverdediging en zo verder de strategie van je tegenstander te proberen te ondermijnen. Dus dat maakt het ook in planningen voor de NAVO eigenlijk heel kwetsbaar. En je moet er ook continu eigenlijk capaciteiten hebben om een soort van inlichtingen te doen, om coördinatie te doen, om te zien wat er daar gebeurt. En bijvoorbeeld, recent was er die NAVO-ministeriële top, na aanloop van de Ankara-top die er binnenkort is. En nadien hebben we ook gezien dat bijvoorbeeld minister Jesselgus en ook in België zijn er dan aankondigingen geweest van bepaalde capaciteiten die wij binnen die planning gaan invullen, binnen die NAVO-planning. En een van de zaken die we bijvoorbeeld horen is dat Amerikaanse drones rondom Kaliningrad, van die Reaper-drones, dat ze die bijvoorbeeld die capaciteit willen weghalen en dat wij dat dan bijvoorbeeld moeten opvangen. Dus je ziet ook dat er daar verschuivingen zijn in wie doet wat binnen de NAVO. Maar dus zeker kwetsbaar gebied, nu al en ook in het geval van een escalatie.
Over die NAVO-capaciteit las ik overigens een post terug al dat er een strategisch NAVO-hoofdkwartier zou komen in Estland en dat Nederland en Duitsland daar een cruciale rol in zouden spelen. Hoe ver gevorderd zijn die plannen? Of zijn dat nog geen plannen?
Ja, goede vraag. Weet ik niet goed eigenlijk. Er zijn veel vormen van coördinatie die de hele tijd groeien en opkomen. Dus ik weet niet welke rol zij precies gaan spelen binnen die NAVO-structuur.
Nee. Als je een wilde gok mag wagen over wat je de komende weken, maanden mag verwachten in die Baltische Staten en wie welke rol pakt, waar kom je dan op uit? Hoe moet het eruit gaan zien, ook met het oog op de veiligheid voor de mensen die er wonen, om maar iets te noemen?
Ja, ik denk sowieso dat we dit gaan zien blijven toenemen eigenlijk. Ook vanuit die Russische strategie om te proberen de eenheid binnen de NAVO te doorbreken, zien we wel dat dit voor onrust kan zorgen. En dat ze wel gaan testen van zijn die staten wel eensgezind als het gaat over een bepaalde reactie die er moet komen. Dus ik denk dat we dit gaan zien toenemen. Coördinatie loopt natuurlijk op joint command niveau eigenlijk, omdat die Baltische staten niet zelf die gevechtsvliegtuigen hebben. Dus dan is het bijvoorbeeld Roemenië of Frankrijk of andere staten die daar dan op dat moment verantwoordelijkheid hebben over air policing, die moeten ingrijpen. Dus je vertrekt eigenlijk wel vanuit een kader vanuit de NAVO, dat dan doorsijpelt uiteindelijk tot zo'n piloot die een beslissing moet maken met de informatie die er is. Dus daarin hebben we die NAVO-structuur en dat zal continu wel geüpdate worden ook. Maar ik denk dat vooral de lessen ook worden gehaald nu over strategische communicatie, van hoe moet die bevolking daar ook mee omgaan en hoe moeten overheden communiceren richting hun burgers.
Wij gaan op dit moment in de podcast naar Oekraïne. Zoals elke aflevering checken we weer in met onze correspondent in Kiev. De enige permanente Nederlandse correspondent in Kiev in Oekraïne. Chris Colijn. Chris, goeiedag.
Goeiedag, wat fijn om hier te zijn.
We hadden de afgelopen dagen te maken met een hittegolf. Hubert is zelfs de gracht ingesprongen. Wat heb jij gedaan?
Ik was even op pad, even buiten Kiev. Hier is het ook wel warm, maar geen hittegolf. Een beetje een graad of 30. Maar ik was richting het zuiden naar Dnipro en ook nog een dagje naar Zaporizhia. En Zaporizhia, dat is wat de Oekraïners een prifrontové misto noemen. Een stad pal voor het front. En daar wonen nog zo'n 700.000 mensen naar schatting. Misschien iets minder. Dus echt een behoorlijk grote stad. Een beetje zoveel als Rotterdam. Maar het ligt op iets meer dan 30 kilometer van het front. Dus van de Russische posities. Dus de sfeer is behoorlijk gespannen daar.
En je zei, daar wonen nu nog 700.000 mensen. Maar daar woonden veel meer mensen.
Nou, hoe het een beetje gaat. Er woonden al zo'n 700.000 mensen. Heel veel van die mensen zijn vertrokken, zijn gevlucht. Maar andere mensen zijn weer naar Zaporizhia toegekomen vanuit de omringende gebieden. Dus mensen die uit bezet gebied zijn gevlucht, uit de frontlinie die steeds dichterbij kruipt. En er zijn ook heel veel militairen naartoe gekomen. En dat zie je ook echt in het straatbeeld. Heel veel grote mannen in militair uniform die op straat lopen. En die wonen in de stad, omdat die stad nou eenmaal heel dicht bij het front ligt. Dus dat merk je echt, dat dit een oorlogsstad is, om het zo maar te zeggen.
We gaan het met jou wat uitgebreider hebben over de Krim, waar de Russische invasie jaren geleden begon. De situatie verandert daar snel. Mag je spreken over een toenemend isolement zelfs?
Ja, dat is wel wat de Oekraïners voor ogen hebben. Het is natuurlijk een schiereiland. En dat betekent dat er een aantal toevoerwegen zijn, een aantal plekken waar je de Krim op en af kan komen. Eigenlijk kun je het groeperen in drie plekken, waar ofwel een spoorbrug of een weg of allebei zijn. En Oekraïne heeft gezegd, de Oekraïnse minister van Defensie heeft gezegd, dat ze van de Krim een eiland willen maken. Dus dat is wel de bedoeling en dat doen ze heel systematisch met drone aanvallen, met zogenoemde middellange afstandsdrones. Proberen ze heel systematisch eerst de luchtverdediging uit te schakelen en nu al die verschillende wegen en spoorwegen, zodat het voor Rusland heel moeilijk wordt om de Krim te bevoorraden.
En nu is inmiddels de noodtoestand afgekondigd door de autoriteiten daar, ook in Sevastopol, het beroemde havenplaats waar de Russische marine aan de Zwarte Zee aangemeerd was. Wat is de consequentie van die noodtoestand? Is dat een belangrijk besluit of is dat eigenlijk een symbolisch besluit?
Ja, het is vooral een symbolisch besluit. Kijk, wat er in de praktijk gebeurt en wat het grote probleem is, is dat er een benzinetekort is. En dat benzinetekort leidt ook weer tot een tekort aan stroom. Aan elektriciteit voor de bevolking daar. En ook natuurlijk dan voor de overheid, voor bedrijven. Dus daar heeft iedereen mee te maken. En om die reden is die noodtoestand afgekondigd. En,
om beslissingen te kunnen nemen.
Ja, dat betekent inderdaad dat de autoriteiten wat directer kunnen handelen. En het is ook een soort erkenning natuurlijk van wat er gebeurt. Dat wordt ook wel gereflecteerd in wat de mensen, de bevolking doet. Namelijk, er vertrekken mensen. En de toeristen die er nu zijn, die vertrekken ook. Of die komen niet meer, omdat er toch de noodtoestand is. Dus het is een erkenning dat iets niet helemaal goed gaat daar. Terwijl de afgelopen jaren probeerden de autoriteiten op de Krim, de Russische autoriteiten, het gewone leven zoveel mogelijk in stand te houden.
Het vakantieseizoen gaat daar niet slagen, dus op de Krim.
Nee, daar lijkt het niet op. Volgens de berichten die we krijgen zijn de meeste vakantieboekingen wel afgezegd. En dat is ook wel logisch, hè? Niet alleen door die aanvallen zelf, maar ook, hè, stel je voor, je gaat daar naartoe rijden, want je moet rijden of met de trein vanuit Rusland. Dan kom je daar en dan heb je geen benzine en dan kan je niet terugkomen. Dus het is ook niet echt een hele handige vakantiebestemming op dit moment. De boekingen dalen.
De vraag als je daar van buiten naar kijkt is, Die toegangswegen via het vasteland, via de provincie Gerson en Zaporizhia, die zijn min of meer afgesloten. Maar die brug, die Kertsbrug, die functioneert nog. Terwijl daar wel regelmatig aanslagen op zijn gepleegd, soms met meer of minder groot succes. Denk je dat ook die brug in deze komende weken eraan moet geloven?
Ik betwijfel het eerlijk gezegd. Het is misschien mogelijk. Je kan schade toebrengen aan die brug. Maar het is een behoorlijk groot ding. En dat blaas je niet zomaar even op met een paar drones. Daar heb je echt wel iets serieus voor nodig. Oekraïne heeft op zich middelen om flinke schade toe te brengen, maar ik weet niet of het ze gaat lukken. Aan de andere kant, ja, de Oekraïners hebben vaker verrast. En we weten dat het ergens op het verlanglijstje staat van Oekraïne. Want die brug is natuurlijk een heel belangrijk symbolisch iets. Hè. Dat heeft Poetin laten bouwen na 2014. Een heel groot, duur project om de Krim echt te verbinden aan Rusland.
Al die mensen die dat ding gebouwd hebben, hebben een lintje gekregen. Ik ken toevallig een van die wegenbouwers. Althans, die heb ik één keer ontmoet. Ook een lintje gekregen. Dus dat zijn echt wel serieuze lieden in het centrum van Moskou, dicht bij de macht, die ook willen dat die brug blijft functioneren.
Precies, en de Russen doen daar heel veel aan natuurlijk om die brug te beschermen. Het is echt een prestigeproject. En ja, als die brug eraan gaat en als op een gegeven moment duidelijk wordt dat de problemen zich echt opstapelen in de Krim, dat het echt erger wordt, ja, dan schaadt dat natuurlijk ook de reputatie van Poetin binnenlands. Want dan gaan steeds meer Russen zich ook afvragen, waar zijn we eigenlijk mee bezig? Die Krim die we hadden, wat eigenlijk fantastisch was, zelfs ons eerdere succes, staat nu ter sprake.
Vat jij het eigenlijk op dat Poetin nu openlijk zegt dat het moeilijke tijden zijn, dat het zwaar is? Er is natuurlijk heel vaak gezegd dat Russen als geen ander volk weten wat lijden is, maar dat Poetin nu zegt dat dit toch wel stevig wordt, dat hij voortdurend onder druk staat.
Nou,
doet dat?
Nou, ik vat dat toch iets minder optimistisch op dan veel westerse analisten. Ik zie in de reactie van Poetin meer een voortzetting van de strategie om de Russen duidelijk te maken dat ze een unieke positie in de wereld hebben. Dat zij in hun eentje tegenover de barbarij staan. Met andere woorden, die bunkermentaliteit waar Poetin profijt van denkt te hebben, verder te voeden. En de tegenslagen die nu toegebracht worden door de Oekraïnse droommacht worden door Poetin ook omschreven, recent, in een interview met een van zijn geliefde journalisten, als een strategische communicatieoperatie van Oekraïnse zijde, die tot doel heeft, ik citeer Poetin, om de Russische samenleving te splijten. Hij gebruikte het woord raskol, splijten. En ik denk dat hij hoopt, of dat gaat lukken, dat is natuurlijk vers 2, maar dat hij hoopt dat hij daarmee het gevoel van wij tegen de rest van de wereld, we worden eigenlijk in de steek gelaten door onze bondgenoten in de Global South. China, daar zwijgen we even over, maar daar hebben we ook een paar recente zepers gehaald. Hè, bijvoorbeeld op het economische samenwerkingsterrein. Wij staan tegenover dat satanische, zijn woorden, althans woorden uit het Kremlin, satanische Westen. En in godsnaam, als jullie nu niet aan één gorde de broekriem aantrekken en het niet erg vinden dat er wat minder benzine in de tank zit dan normaal, dan kunnen we deze slag winnen zoals we die gewonnen hebben van Napoleon en Hitler-Duitsland. Maar de vraag is wat het in Moskou doet. Want de Moskouse bevolking wordt nu ook geraakt. En daar waren ze 4,5 jaar aan gewend dat de Chardonnay koud stond. Hè? En dat is een beetje anders geworden. En die Moscovieten, dat is net als Amsterdammers, of misschien zijn ze nog erger, die denken dat ze alles kunnen maken. Dat is de arrogantie ten top.
Hubert is ook een keer een middagje ontsnapt uit Amsterdam. Hoor.
En als daar dan ook zeg maar de oorlog dichtbij komt, dan zou dat bij de burgerij in Moskou wel eens wat verzet, zou ik het niet willen noemen, maar wat ergernis kunnen oproepen. En dat zou ook zijn verlangen om de grote strijd tegen Satan ook onder Moskovieten te verspreiden wel kunnen belemmeren.
Ja. Toch benieuwd hoe er in Oekraïne dan naar gekeken wordt, want hier wordt een uitgebreid exposé gegeven. Zou ook allemaal kunnen kloppen, maar putten ze er in Oekraïne hoop uit?
Ja, dit is wat ze willen. De Oekraïners hopen heel erg dat de oorlog dichter bij de gewone Rus komt. En ook dichter bij die Russische middenklasse in de grote steden. Dus in Moskou, Sint-Petersburg, hier Jekaterinburg. Want dat is een bevolkingsgroep die tot nu toe nog redelijk gewoon kon leven en misschien niet zo heel veel merkte van de oorlog. Dus Oekraïne hoopt door die oorlog dichterbij ze te brengen om mensen bang te maken. Mensen te laten voelen van, hey, dit is dus jullie regering, doe iets. Voer de druk op, want jullie kunnen misschien toch invloed uitoefenen. Jullie kunnen je onvrede uiten. Maar het kan misschien ook de andere kant opvallen. En dat is toch een klein beetje het risico van deze strategie. Want als je wordt aangevallen als land, ja, dan kan je ook het effect hebben dat je een zogeheten rally around the flag effect hebt. En dat iedereen zegt, we worden aangevallen door die vreselijke Oekraïners. We moeten allemaal sterk staan en we moeten iets terug doen. Dus het zou misschien ook de verkeerde kant op kunnen vallen. Dat weten we natuurlijk niet.
Ja, ik hoorde vandaag toevallig van een kenniscollega van mij die in een auto rondreist om een beetje op lokaal niveau de stemming te peilen, dat hij een leuze had gezien geschilderd. Om Rusland te redden moet ik Moskou laten branden. Ondertekend Kutuzov. De maarschalk die de verschroeide aardetactiek in de strijd tegen Napoleon heeft verzonden en uitgevoerd. Zou kunnen.
Cultuur, historie, muziek, het komt allemaal samen in Station Kiev. Het is tijd voor onze draaitafel waarin we jullie meenemen op een muzikale reis door Oost-Europa. Want deze regio wordt echt niet alleen gekenmerkt door politieke onrust, maar ook door een rijke cultuur. En ik begin bij de man die er verantwoordelijk voor is, dat ik al een paar dagen een mars in mijn hoofd hoor. Chris!
Ja, ik was op het station van Zaporizhia, waar overigens net op dat moment ook een drone-aanval te horen was. Dus het was een beetje chaotisch. Veel mensen renden een beetje rond en probeerden in de ondergrondse tunnels onder dat station te schuilen. En ineens hoorde ik de mars van de Kozakken van Zaporizhia over de luidspreker gespeeld. En dat spelen ze daar de hele dag door af. Ja, deze mars is gecomponeerd begin 20e eeuw. En werd steeds vaker op een gegeven moment opgevoerd. En op een gegeven moment in 1974 kwam het ook in het Bolshoi Theater in Moskou ter oren. En de Sovjet-partijbazen die raakten volgens de overlevering bezorgd, omdat het publiek een behoorlijke heftige emotionele, spirituele reactie had op dit lied. En de partijbazen die dachten, oei. Dit is iets te veel Oekraïense onafhankelijkheid, iets te veel van die Kozakken. Dus die hebben het vervolgens verbannen en 10 jaar lang mocht het niet ter oren worden gebracht.
Met excuses, want het werkt extreem verslavend. Michelle, wat is jouw tip?
Ja, ik ga naar een klassieke eigenlijk. Een Estse componist, Arvo Pärt. Vorig jaar was hij 90, dus hij is geboren in 1935. En toen waren er eigenlijk in Estland allemaal concerten ook om hem een beetje te eren. Een daarvan mocht ik bijwonen en dat was in een kerk in Tartu. Dat was heel mooi. Het was ook een beetje een eerbetoon aan Oekraïne natuurlijk. Spiegel in Spiegel is het meest bekende nummer van hem.
Nou, Michelle, je doet me een groot plezier. Ik heb ooit muziek gehad als eindexamenvak. Ja. En ik heb me uit vrije wil 4 maanden bezig gehouden met 1 compositie van Arvo Pärt. Fratres, ook erg de moeite waard. Ik heb hem ook gezien in Amsterdam, want hij heeft volgelingen wereldwijd. Mm-hmm. Ja, dit is 1 tip. Zijn hele oeuvre, ik zou zeggen, speel het af. Fantastisch dat het Station Kiev heeft gehaald. En dan sluiten we af met de banger van Hubert Smeets. De jankende gitaren. Ze komen erin.
Ja, Viktor Tsoi met het nummer Bloedgroep, een anti-oorlogslied van hem. Tekst, refrein luidt, bloedgroep op mijn mouw, serienummer op mijn mouw, van het uniform uiteraard. Wens me succes in de strijd, wens me dat ik niet in het gras blijf liggen. Viktor Tsoi, zoon van een Koreaanse vader die bij Stalins repressie in Kazachstan is beland. Russische moeder en in 1990 echt krankzinnig populair. Je zou kunnen zeggen de Kurt Cobain van Rusland. Die omkwam bij, en dat is de reden waarom ik hem ook gekozen heb, bij een auto-ongeluk, motorongeluk in Letland in 1990. Vlak nadat ik gearriveerd was als correspondent in Moskou. Ik had nog nooit van de band gehoord.
Wie is die Tsoi?
En ik liep over de Arbat. Dat was toen nog de enige autovrije straat in Moskou. En daar was een hele muur vlak bij het ministerie van Cultuur ingericht voor Viktor Tsoi, met opschriften, bloemen, huilende mensen, groepjes die zijn liederen zongen, gitaar speelden. En deze Viktor Tsoi is eigenlijk tot op de dag van vandaag een soort van cultheld in Rusland en wordt altijd opgevoerd door dissidenten. Door zij die het anders willen in Rusland. Viktor Choi, bloedroep.
Dit waren de tips. Een voorproefje. Je vindt ze allemaal terug op onze Insta, @stationkiev. En als je daar dan toch bent, is dat ook de gelegenheid om ons te volgen. Dit was hem. Bedankt Michelle Haas, defensie-expert, schrijver van het boek Komt er oorlog? Tot de volgende keer.
Dank je wel.
Hubert, jij ook bedankt.
Ja, jij bedankt voor deze voortreffelijke hosting van onze podcast.
Het was hem echt. De Oost-Europa-podcast van kennisplatform Raam en Haags College. Wij komen terug. Dat zal zijn zo begin september. Betekent dat je een paar maanden hebt om ons sterren te geven.
En om zelf onze muziek af te luisteren op de camping of op de boot.
Ja, de Station Kiev Spotify-list. Prachtplaatjes.
Ook in de auto.
Ja. Het is echt waar. Dit was het. Bedankt voor het luisteren. Credits voor de redactie. Annelies Hoelen, Freek Ewas, producer Anneke van Hees. Tot een volgende keer.
Ja, do pobacenia.